Shabbat Shalom. Vooraf even een kleine toelichting op de keuze van de lezingen. Nou, eerst vooraf. Ik vind het heel bijzonder om vanmorgen samen met Esther in uw midden te zijn. En ook samen met Joke inderdaad, die jaren geleden met Bart 3 maanden bij ons gelogeerd heeft. Er kwamen allerlei herinneringen vanmorgen boven. Dus even kort een toelichting op de keuze van de lezingen. Leviticus 19 is het begin van de Parashat Kedoshim. Sommigen van u verwachten misschien de volgende parasha, Parashat Emor. Ik heb mij aangesloten bij de lezingencyclus die in de Nederlandse synagoge en ook in de diaspora gevolgd wordt. Die loopt na Pesach een poosje, een week achter op de lezingen in Israël. Vandaar dat we hier vandaag Kedoshim lezen en dat in Israël Emor gelezen wordt. In de diaspora kom je nou eenmaal een beetje achteraan. Dat is... Ook daarom moet Israël misschien terugkeren naar het land. En de lezing uit het evangelie van Lucas is ook met het oog op een dienst die ik morgen in een gewoon hervormde gemeente mag leiden. En Ezechiël is dus de profetenlezing bij Leviticus, bij Parashat Kedoshim. Heilig zullen jullie zijn. Jullie moeten heilig zijn. Dat is naar mijn gevoel wat meer dan wat in de vertaling die we vanmorgen hoorden gezegd wordt. Jullie moeten je heilig gedragen. Ik kan me best wel netjes gedragen, maar dat wil nog niet zeggen dat dat dan van binnen allemaal op orde is. Ik geloof dat, om dan maar meteen met de deur in huis te vallen, God hier Israël veel meer oplegt dan alleen maar netjes gedragen. Heilig zullen jullie zijn. Wat is dat heilig? Daar wil ik vandaag even kort met u bij stilstaan. Eerst even dit. Om toch maar gelijk de verbinding met het evangelie uit Lucas te leggen. We horen daar dat Jezus, als hij op die eerste dag van de week, laat na de Sabbat, bij zijn discipelen komt, die verstomd van verdriet, verbijsterd, niet eens in de gaten hebben bijna dat hij het is. Eerst al de Emmausgangers en dan de 11 die in Jeruzalem achter zijn gebleven. We horen dat hij dan gaat uitleggen wie hij is. Nee, hij gaat de schriften uitleggen. Hij begint bij Mozes en dan de profeten en de psalmen of de geschriften. Alles wat er over hem geschreven staat. Zo is Jezus dus bij zijn discipelen om uit te leggen wie hij is, wie hij betekent en hoe hij de weg van Israël vervult, hoe hij zich helemaal vereenzelvigt met de weg van Israël. Hij begint bij Mozes, zoals ook op die berg Mozes en Elia met hem spraken over de uittocht, de exodus die hij in Jeruzalem zou gaan volbrengen. Dan gaat dus in die periode voor Pesach, voor Pasen, het boek Exodus open. En nu, vandaag, ook op die eerste dag van de week, die dag van de opstanding, is het boek Leviticus aan de beurt. Zoals deze tijd in de synagoge gelezen en heel waarschijnlijk ook toen in die tijd al. Leviticus, het hart van de Torah zou je kunnen zeggen. Van de 5 boeken van Mozes, het middelste boek. En midden in dat boek, Leviticus, midden in dat middelste boek, die hoofdstukken waar het boek als een spil omdraait, waar de Torah als een spil omdraait, zou je kunnen zeggen, de hoofdstuk over Yom Kippur, de grote verzoendag. Jezus heeft zich in die weg van Israël herkend. Zijn leven, zijn sterven en zijn opstanding belichaamt de woorden die tot Israël gesproken zijn. En we kunnen Jezus dan ook, maar dat hoef ik u niet te vertellen, we kunnen Jezus dan ook niet verstaan zonder ook deze woorden uit Leviticus. Het eerste wat dan opvalt in de parasha, Parashat Kedoshim, dat het hele volk aangesproken wordt. Spreek tot heel het volk Israël, zegt de Eeuwige tegen Mozes. Heel de Adat Yisrael, de... Ja, hoe moet je dat vertalen? De gemeente, de volksvergadering van Israël. Niemand is daarbij uitgezonderd. Iedereen is inbegrepen en wordt aangesproken. En iedereen krijgt dus te horen, als een boodschap voor hem persoonlijk en als een opdracht aan het volk als geheel: jullie moeten heilig zijn. Jullie zullen heilig zijn. Heilig, en ook dat staat in het Hebreeuws in het meervoud. En als je dan de wetten die volgen gaat bekijken, dan valt eigenlijk op dat dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, wet over hele alledaagse situaties gaan. Ze regelen het leven van het volk in het land. Ook het vervolg van hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20, wat bij deze parasha hoort. Het gaat om de menselijke verhoudingen, om de omgang met elkaar, ook de omgang binnen familieverbanden, ook verboden relaties. Het gaat om het leven in het land, de omgang met de minder bedeelden, de armen, de neergebogenen, zegt de Nadense Bijbelvertaling zo mooi. Het gaat om de omgang met God. Zo heeft God het bedoeld en zo zal Israël een voorbeeld voor de volken zijn en een regelrechte verwijzing naar de Allerhoogste zelf. Heilig zullen jullie zijn, want ik, jullie God, ben heilig. Wat is dan heilig? In ons dagelijkse spraakgebruik heeft dat woordje heilig een beetje een nare bijsmaak gekregen. Een wat vervreemdende klank heeft het. Maar bijbels gezien heeft het, zegt een Joodse uitleg, 7 aspecten. Ik noem ze even, gewoon om ze even de revue te laten passeren. Als in de Tora gesproken wordt over heiligheid, dan heeft dat in de eerste plaats te maken met heel simpel lichamelijke reinheid. We weten ze wel, die 3. Rust, reinheid en regelmaat, die reinheid. Het kamp, zegt het boek Deuteronomie, moet heilig zijn. En dat heeft dan heel gewoon te maken met je dagelijkse behoeften. Heilig. Een tweede punt is dat heiligheid te maken heeft met reiniging in het rituele bad. In allerlei omstandigheden wordt de reiniging in het rituele bad, in het mikwe, voorgeschreven. Het derde, zegt diezelfde Joodse uitleg, heiligheid, heilig zijn, heeft te maken met dat je je onthoudt, dat je vermijdt dat wat verontreinigt. En dan gaat het in de voorschriften van de Torah heel specifiek bijvoorbeeld over het zogenaamde kruipende gedierte. Heilig, je afzijdig houden van dat wat verontreinigt. Een vierde, dan komen we denk ik een beetje in de buurt van de betekenis van heilig in dit hoofdstuk. Heilig heeft met een bestemming te maken. Het volk moet zich heiligen, moet zich voorbereiden voor een belangrijke handeling. Bijvoorbeeld als de Heere God zich op de Sinaï gaat openbaren, moet het volk zich heiligen. Van de profeet Jeremia lezen we dat God hem aanspreekt als een die geheiligd was voor zijn geboorte. Apart gezet, bestemd voor een bijzondere opdracht. Heilig heeft een volgende niveau, zegt diezelfde uitleg, als het gaat om dingen die zijn toegestaan. In de geboden gaat het niet alleen om dat wat verboden is, maar er zijn ook een heleboel dingen die op zich zijn toegestaan, maar soms dan kun je ervoor kiezen om je voor een bepaalde tijd of voor heel je leven van bepaalde dingen te onthouden, zoals de Nazireer die een gelofte aflegt. Om bijvoorbeeld geen wijn te drinken. Ook dat is heiligen. Nog een stap verder. De heiliging van de naam. Uw naam worden geheiligd. Heilig zult gij zijn, zegt God, want ik ben heilig. God is heilig. En ook in de verse die we lazen gaat het over het in de mond nemen van de naam van God. Die verbind je niet zomaar met je belofte, met je ede. Nog verder, Het kan er zelfs toe komen dat je in een situatie komt dat je die naam van God, dat je voor de keuze gesteld wordt om die naam van God te ontheiligen door andere goden aan te bidden, door overtredingen zonde te begaan die die naam ontheiligen. En dan kan het de consequentie hebben dat je sterft, dat je je leven aflegt om de naam van God niet te ontwijden. En als laatste, dat heb ik eigenlijk tussen de regels al een beetje gezegd, heiligenis apart zetten is afzonderen. Zoals bijvoorbeeld de berg Sinaï apart afgegrensd werd voor het volk en voor het vee toen God zich ging openbaren. Niemand mag daar komen. En toch zegt die Joodse uitleg waar we vanmorgen naar luisteren dan, toch staat in onze tekst dat heilig gebod om heilig te zijn helemaal op zichzelf. Er volgen allerlei voorschriften voor het dagelijkse leven en dat wordt daarmee op een hoger plan getild. Dat is ook heiliging. Het leven onder het beslag van Gods gebod is goed. En als je het nog eens nader bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, de geboden geven ook grenzen aan. Je perken in, perken ook je eigen driften in en bieden zo ruimte aan de ander. En omgekeerd geldt dat natuurlijk. Als we met elkaar, met z'n allen, die geboden erkennen en daarnaar leven, dan is er levensruimte voor iedereen. Daar moet het volk Israël een concreet voorbeeld van zijn. En dat begint dan heel dicht bij huis. Ontzag voor je moeder en je vader. Hier opmerkelijk genoeg in deze volgorde. Niet eerst uw vader en uw moeder, maar heb ontzag voor uw moeder en uw vader. Het gaat om de eerbied voor God, de Sabbat, de tijd wordt geheiligd. Je zult geen afgoden hebben, alleen de naam van de eeuwige heiligen. Het gaat om de dienst aan God alleen en met elkaar in het vredeoffer waarover gesproken wordt. Dat je ook op het land iets van de oogst laat liggen, zodat de armen daarvan een graantje letterlijk mee kan pikken. En dat gaat tot en met, wat verderop in hoofdstuk 19 genoemd wordt, het bekende gebod, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Maar toch, wees heilig, gaat nog een stap verder. Niet alleen in dat wat verboden is, wordt Israël geheiligd, maar ook in dat wat is toegestaan. En dan horen de oude rabbijnen in dit gebod, wees heilig, een aansporing om jezelf nooit te buiten te gaan. En misschien moeten we vandaag wel zeggen dat het, moeten we ook wel zeggen dat het ongebreidelde genieten tot schade van jezelf is. Tot schade van jezelf, van de ander, van het milieu en noemt u maar op. Die oude rabbijnen die hoorden dat al in dit gebod, wees heilig. Beteugel ook jezelf in datgene wat wel is toegestaan. En maak daar op een, laat ik maar zeggen, geestelijke manier gebruik van. Want ook wat op zichzelf goed is, kan schadelijk worden. Ik hoor de apostel Petrus ook over dit voorschrift, wees heilig. Want wat is heilig nou, heiligheid, als het ook tot ons gesproken wordt als hoofdzakelijk gelovigen uit de volkeren. De apostel Petrus roept de gemeente op om heilig te worden in heel uw levenswandel, zegt hij, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Waar is die heiliging dan op gericht? Petrus plaatst dat in heel zijn brief, maar ook in dat eerste hoofdstuk waar dit naar voren komt. Petrus plaatst dat in de verwachting van Christus' komst. Zo zegt hij het. Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Het gaat dus om de hoop, om een volkomen hoop. Hoop op genade in de openbaring van Jezus Christus. Is Jezus dan nog niet geopenbaard, zou je je kunnen afvragen? Vraag zou je Petrus kunnen stellen. Ja, zegt Petrus in vers 20, hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijd geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Dat woord wordt ons verkondigd, ook vandaag. En zo zijn we bij elkaar. In de hoop, in de verwachting dat Christus ook vandaag in ons midden staat en de schriften opent. Dat hij er is, de opgestane die, beginnend bij Mozes en de profeten, al de schriften doorgaat om alles uit te leggen en ook in ons toe te passen wat er over hem geschreven staat. Hij, de opgestane die heilig is, omdat hij Gods naam geheiligd heeft tot in de diepste diepte, tot in de dood aan het kruis, tot in zijn opstanding, die het offer van zijn leven gebracht heeft om voor ons heil, vrede te verwerven. Hij is opgestaan. God, de Vader, heeft hem niet in de dood gelaten. Hij was daar een sabbat lang. Maar toen klonk het, laat na de sabbat, de eerste dag van de week, op die derde dag, toen was het genoeg. Opstaan, zei God tegen zijn kind. Ik laat niet toe dat mijn heilige ontbinding ziet, Psalm 16. Hij is hier. Hij is hier als de schriften opengaan. Hij is hier als brood en wijn gedeeld worden. Als we zijn woord horen, vrede zij u. Wees heilig. Misschien is het wel helemaal niet zo'n hoogdravend woord. Misschien betekent het wel gewoon leven, gewoon leven in het besef dat je alles van God krijgt. Je gewone dagelijkse leven. Nee, het is meer. Het is leven in het geloof, in het vertrouwen dat ons leven duur gekocht is en dat we er daarom geen potje van moeten maken. En het is nog meer. Het is leven in het besef dat dat leven is op de adem van zijn Heilige Geest. Dat de opgestane Messias het zelf is die zijn, laat ik dat zo mogen zeggen, zijn opstandingsleven in ons leven gaat uitwerken. We kunnen heel veel strijd in onszelf hebben. Strijd ook, worsteling om een leven te leven overeenkomstig Gods bedoeling. Maar het is vooral die hoop en die zekerheid, die verwachting die waar we ons dan weer op mogen verlaten, dat Christus ook in ons geopenbaard wordt. Want Christus is opgestaan. Hij is de Heilige. En hij spreekt zijn woord. Vrede zij u. Amen.